Ja, Hans, een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 346. En ik maak gewoon eerst even een diepe buiging voor je, want ik bedoel, ik heb ze allemaal gewonnen, hè. Ik was onverslaanbaar eigenlijk. Maar de alle credits gaan naar jou, want je had niet alles goed.
Ja,
het is gebeurd. Je had niet alles goed, maar je zat er echt behoorlijk goed op. En zeker bij de mannen zat je echt goed bij het juiste einde. Ik heb het natuurlijk over onze glazen bol voorspellingen. En voor we verder ingaan op jouw voorspellingen en ook mijn voorspellingen, die dit keer echt wel minder goed waren. Maar Hans, we zijn getuigen geweest, allebei, van... Ja, en het is een woord wat de laatste tijd echt wel vaker voorbij komt, maar toch is het echt zo. Triathlon-historie.
Ja.
Want we hebben een wereldrecord gezien. Die hadden we trouwens allebei wel voorspeld, dus dat hadden we allebei goed. Jij had ook de atleet goed, Sam Laidlaw. Jij had hem al voorop gezet. Jij zei al, het zou me niets verbazen als hij volgende aankomend weekend ineens heel goed is. En dat was hij. Het was eigenlijk een 2.0 versie van zichzelf. Op die laatste 6 kilometer na.
Ja, ik wou net zeggen. Die laatste 6 kilometer, toen begon ik zelf ook nog even te twijfelen. Want de trekker bij Challenge, die zit zeer goed in elkaar. En dus je kreeg heel correcte erwarte zieltijd. De verwachte finishtijd. Want ik stond op dat moment op de triathlon in Kinrooi aan de microfoon. En ik was gewoon eigenlijk live tegen de mensen aan het volgen. En er waren meer mensen die mijn live verslag van rood mee aan het volgen waren dan zelf ter plaatse daar. Zo gek was het. Want ik had het erover van, ja, nog zoveel kilometer. Ik zeg 7:17. Ik denk, oké, het loopt een beetje op. Het gaat naar 7:18. En dan had ik even passages bij ons en ging terugkijken. En dan stond er één keer 7:21. En ik dacht, het zal toch niet? En dat was dus die laatste moeilijke 6 kilometer van Sam. Ja.
Ik heb het verslag 2 keer herschreven. Want ik had het verslag klaarstaan dat hij won en dat hij het wereldrecord verpulverde. Want op een gegeven moment had hij zelfs een predicted time van 7:14, 7:15. Ja. Nou, dan zou hij dus 6 minuten van dat wereldrecord afgehaald hebben. Vervolgens heb ik het herschreven toen hij eigenlijk op die top bij Boegenbach was, 6 kilometer te gaan. En waarbij hij begon te wandelen. En waarbij ik eigenlijk, net als hij, flashbacks kreeg naar hoe hij zwalkend op Kona over die straat liep. Hè, en een bijna zekere overwinning uit handen gaf. Toen dacht ik, nou, dat gaat gewoon Bloemenveld worden. Want die was nog zo hard aan het rennen en zo soepel. Dat ik dacht, deze wedstrijd gaat totaal de andere kant op. Iets wat hij zelf opmerkelijk genoeg ook dacht. Want hij dacht op dat moment, vertelde hij na de finish, dat hij zelfs niet meer op de eindstreep zou komen. Zo kapot was hij. Toen heb ik het herschreven. Vervolgens mocht ik het nog een keer herschrijven toen bleek dat hij toch wel degelijk zou winnen. Maar toen dacht ik dat hij niet het wereldrecord zou verbeteren. Tot die laatste kilometer begon en hij weer begon te versnellen. En toch 20 seconden onder dat wereldrecord dook. Dus kon ik nog een keer herschrijven.
Ja.
Dus wat dat betreft was het gewoon een klote wedstrijd. Maar het was, Hans, dit was misschien wel de mooiste wedstrijd waar we op hadden kunnen hopen. Waar we van konden dromen en...
Ja.
Kijk, we kunnen eigenlijk vol lof zijn, maar je zou ook kunnen zeggen, wat ik het meest heb meegenomen van afgelopen zondag, en ik vertelde dat gisteren toevallig tegen wat mensen ook nog toen ik aan het trainen was, ik heb vooral gezien dat de rek er gewoon nog niet uit is. Er kan gewoon nog een paar minuten vanaf straks.
Ja, klopt. Als je kijkt naar combineer de fietstijd van Sam Laidlaw met de looptijd van Christian Bloemenveld, en dan gaat er bijna 10 minuten vanaf.
Ja. Precies.
Ja.
Stel je voor, Hans, dat ze nu in rood waren. En de omstandigheden die waren eigenlijk niet eens ideaal. Hè? Iets te veel wind, zeiden alle profatleten na afloop. Stel dat die laatste 6 kilometer, of eigenlijk is het kilometer 30 tot 36, dat je omhoog loopt en dan loop je weer naar beneden. Maar stel dat die klim er niet meer in had gezeten. Dan ben ik ervan overtuigd dat er op zijn minst een paar minuten al van afgingen. En als je dan inderdaad ook nog de looptijd van Bloemenveld zou hebben in plaats van die van Laidlaw, dan gaat het nog een stukje sneller. Maar laten we vooral niet vergeten, Hans, dit was echt een staaltje triathlon zoals we het nog nooit gezien hebben. Dat klopt ook, want het was de snelste tijd ooit. 7:21.04. Ja. Nou, jij zat er minder dan een minuutje vanaf met jouw voorspelling van 7:20.11.
Ja.
Maar had je dit... Ja, kijk, het is een beetje...
Ja, ik had het verwacht, ja.
Je had het verwacht. Ik had zelfs nog iets sneller verwacht, 7:19.58. Dus daarom diepen we elkaar ook nog niet in zo heel ver. Maar had je dit... Ook het wedstrijdverloop, dit hadden we niet voorspeld, hè, zo.
Jawel.
Nou, niet helemaal.
Niet de laatste 6 kilometer.
We hadden allebei een beetje verwacht dat hij in zijn eentje weg zou gaan op de fiets, toch?
Ja, oké, hij kreeg gezelschap, maar mijn voorspelling van dat hij 10 minuten zou pakken op Bloemenveld, die kwam uit. Het was bijna exact 10 minuten. Op dat vlak zat ik er wel bovenop. Ik moet zeggen, kudos voor Rico Bogen, dat hij de hele tijd is meegegaan. En Jonas Schomburg toch ook een behoorlijke tijd meegegaan. Dus ja. Ik vond Rico Bogen wel de verrassing van de wedstrijd, dat moet ik wel zeggen.
Wel omdat hij debutant was, hè?
Ja. En heeft dat cash betaald in de marathon, want eigenlijk moet hij denk ik dik blij zijn met die derde plaats, want Menno Koolhaas kwam ook nog serieus opzetten. Die heeft 13 minuten goed gemaakt in de marathon. Maar dat had er alles mee te maken dat Rico Bogen gewoon helemaal op was, denk ik, na dat fietsen. Dat was wel een verrassende. Want ik had ook nog Schoenberg op 3 en Magnus Dietleff op 4. Nou, die zijn 5 en 6. Tijd bijna juist. Ik snap ook dat jij per se deze podcast op woensdag wou opnemen en nog een beetje een dag wou uitstellen om mijn overwinning in de kijker te zetten.
Ik heb geprobeerd eronderuit te komen, het lukte niet helemaal. Maar ik heb natuurlijk ook slecht geslapen, want ik heb aan de ene kant enerzijds de mooiste wedstrijd ooit gezien, anderzijds, elke voorspelling werd ik weer met de neus op de feiten gedrukt natuurlijk. Ja. Want ik zat er gewoon naast. Hè. Ik had Bloemenveld op 1, ik had Menno dan op 2, Sam Leedlo op 3. Dus we kunnen ook zeggen, Hans, om mij dan een beetje de pijn te verzachten, ik zat wel goed. Die mannen hebben het wel goed gedaan. Hè? Want ik bedoel, ze stonden wel met z'n 2 op het podium. Menno 4e, ook een grandioze wedstrijd. En jij zei net, dat vond ik op zich dan wel interessant. Jij zei van Bogen die ging helemaal stuk van het fietsen. Vergis je niet, Menno liep ook een 2:30-33, geloof ik. Ja. Dus dat is krankzinnig. Bloemenveld duikt onder die 2:30, volgens mij voor de eerste keer. Ja,
ja. Dus, want niemand die het erover heeft.
Nee, maar dat is natuurlijk ook een beetje zo, omdat er inmiddels toch al best wel een aantal mannen zijn die onder die 2:30 gedoken zijn, hè? Dus die grens
maar het was wel een ding bij Bloemenveld. Hij was dat al een tijd een proberende Tim om onder die 2:30 te geraken. Ja, en het is een paar keer net niet gelukt. En nu lukt dat wel voor de eerste keer, maar niemand heeft het erover. Omdat je zit met dat wereldrecord van Sam Leedlo. Ik ben vooral blij dat Leedlo onder de Cozumel-tijd is gedoken. Zijn we eindelijk van dat record vanaf, daar moeten we het niet meer over hebben. Dus dat vond ik ook wel een goeie. Dan zat ik eigenlijk echt wel de laatste paar 100 meter echt de route voor Sam Leedlo van komaan doorrennen, dat je onder die tijd komt. En dat is me dan net gelukt. Dus,
Is het, kijk, je ziet die beelden. Eigenlijk oogt die de hele dag krankzinnig sterk. Het leek geen veldje aan de lucht tot die laatste 10 kilometer beginnen. En ik zei het net al, van die laatste 10 kilometer gaan er dus zo'n 5 omhoog. Het was ook ineens leeg, hè? De tank was ineens leeg. Mm-hmm. Heb jij gedacht dat hij uit zou stappen nog of niet?
Nee, dat niet. De verschillen waren zo groot dat hij zelfs al wandelend had hij het podium gehaald, bij wijze van spreken. Hè. Want uiteindelijk, als je kijkt, heeft nog 9 minuten voorsprong op Menno. Ja, dat is in 6 kilometer, 9 minuten, dan kan je bijna wandelen om binnen te komen. Dus nee, daar had ik niet echt schrik voor. Ik had vooral schrik van dat hij echt in de slotfase nog door Bloemenveld zou voorbij gegaan worden. En dat zou wel een mentale tik geweest zijn, denk ik, voor een Leedlo. Maar nu komt hij er echt als winnaar uit en wereldrecordhouder. Ik vraag me af in hoeverre dat hij daar zelf nog mee bezig is geweest, die laatste kilometers, met dat wereldrecord.
Ja, best wel veel. En dat heeft hij in de afloop ook verteld. Ook toen hij echt kort na de finish, nog aan het herstellen was. Maar hij was dus vooral bezig met, toen hij dus 6 kilometer voor het einde was, toen heeft hij dus echt gedacht dat hij uit zou stappen. Hij wist dat hij niet meer sterk was. Hij wist dat hij echt leeg was. Dus hij heeft echt getwijfeld van, ga ik nog die finish halen? En daarbij dacht hij natuurlijk ook zelf terug aan Kona. Maar weet je wat ik dus zo bizar vind, Hans? Want wat hij ook vertelde, hij zei dus ook, ik wist ook van mezelf dat als ik leeg ben, mijn voeding niet meer binnenkrijg en het is eigenlijk einde partij, dan loop ik nog steeds 4 minuten 10 per kilometer. Dat is toch bizar?
Dat is zot, hè? Ja.
Dat is echt niet normaal. Ja. Dat is echt niet normaal. Waar ben jij nou het meest van onder de indruk? Kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, het wereldrecord, dat maakt de meeste indruk, hè? Die 7:21.04. Het was ook een dag waarin, we net zeiden al, Bloemenveld onder de 2:30. nieuw fietsparcoursrecord. Ik denk dat ik daar misschien nog meer van onder de indruk ben. Ik bedoel, dat was
3:54:45 voor Rico Bogen. Ja.
Rico Bogen op zijn nieuwe Speedmax. Hè? Dat is echt een lekker momentje, want die wordt... Ik weet niet wanneer wij online gaan met deze podcast, of op woensdag 8 juli of op donderdag 9 juli. Die Speedmax wordt in ieder geval op 9 juli gepresenteerd, gelanceerd. Nou, bij ons op Driathlon.nl een uitgebreide hands-on, want wij waren 2 maanden geleden in Oostenrijk, dat mag ik nu ook zeggen, om alvast met die nieuwe Speedmax te fietsen. Ik heb hem nu ook thuis staan. Hans, het is een fiets waar je u tegen zegt. Dat is echt niet normaal. Ik reed gisteren een rondje hier in Almere redelijk op het gemak. 36 gemiddeld. Dus eigenlijk is dat fietsrecord, dat stelt niet zoveel voor. Dat zouden wij ook wel kunnen als we een beetje langer op die fiets kunnen trainen natuurlijk. Maar Hans, 3:54, het is toch niet normaal? Het is niet eens leuk meer, toch?
Mm-hmm. Nee, ja, het is ja, ook dat indrukwekkend. En dat dan van een jonge kerel die Rico Bogen is. Ja, dit is... ik ben op zoek naar woorden om hierbij te plaatsen. Zo indrukwekkend is het, ja.
Ja, weet je wat ik nou... Stel je nou voor, Hans. Kijk, we doen dit al jaren, deze podcast. We hebben veel vaste luisteraars. Heel veel luisteraars van onder die mensen natuurlijk ook. Die gewoon heel veel ervaring hebben. Die de sport door en door kennen. Die hoeven we echt niet uit te leggen hoe indrukwekkend deze tijd nou is. En hoe hard het eigenlijk is. Hè? Want je zegt het natuurlijk tussen neus en lippen door. Die tijden, ja, het is allemaal leuk. Maar die weten wel wat daarvoor nodig is om dat soort tijden te realiseren. Maar we hebben natuurlijk ook mensen die nog niet zo lang in de triathlonsport actief zijn, die net om de hoek kijken, die onze podcast gebruiken om wat meer kennis te krijgen over de triathlonsport. Hoe zou je nou aan dat soort mensen uitleggen, nou ja, wat de waarde is van een 7:21 en wat dat eigenlijk betekent?
Ja, het is moeilijk om uit te leggen. Ik denk, de enige vergelijkingen die je zou kunnen trekken op dit moment is bijvoorbeeld met een Tadej Pogacar in het wielrennen, waar het ook stevast gewoon aan hogere tempos gaat dan vroeger. Dus ik denk dat het daar ook mee te vergelijken valt van bovenmenselijke prestaties die keer na keer worden geleverd. Hè. Want dat is ook wel de vaststelling dit jaar, is dat het elke keer weer prijs is. Als je kijkt naar de looptijden van pakweg de top 15... In rood, dan zitten er daar 3 boven de 2:40 of zoiets. Dus 3 of 4, ja, dan weet je, vroeger was 2:40 was genoeg om een long distance triathlon te winnen. Nu kom je met 2:40 niet meer in de buurt van het podium. Ja, tenzij je Rico Bogen heet en het fietsrecord verpulvert. Maar ja, het is echt wel, ja, het gaat gewoon zo hard, Tim. Dat is onvoorstelbaar.
Ja. Ja, dat is echt zo. Zou jij... of laat ik het eerst even anders insteken. Want er waren verrassingen en er waren atleten die het waar maakten. Eén van die atleten is toch wel Laidlaw. Zeker jij had hem hoog voorspeld. Ik had hem op nummer 3 voorspeld. Maar we hebben het ook al vaker tegen elkaar gezegd. Het is een man van de ups en downs. Ja. Hij heeft hele rare tijden achter de rug. En hij komt soms helemaal vanuit het niets naar een topprestatie. Vorig jaar in rood was daar natuurlijk een geweldig voorbeeld van. Toen hij maanden niet getraind had, op een gegeven moment maximaal 6 uur per week trainde en vervolgens toch rood won. En dit jaar is het eigenlijk alweer een beetje hetzelfde. Hè? Want ik bedoel, de Barcelona marathon, dat was natuurlijk een drama. Ja. Heeft ook weer een hele lastige periode achter de rug. En dan nu ineens weer dit.
Ja.
Dan hoor ik op de livestream, en ook wij hebben dat al vaak met elkaar gezegd, dat er dan heel vaak wordt gezegd dat hij mentaal, of eigenlijk hoe zijn mentale staat schijnt echt cruciaal te zijn voor hoe die presteert. Mm-hmm. Voelt hij zich goed? Zit het lekker in het koppie? Dan is hij dus tot dit soort grootste dingen in staat. Heeft hij twijfels? Voelt hij zich minder sterk? Dan kan het ook helemaal niks worden. Nou weet ik niet hoe ik dit op een soort vriendelijke manier kan vragen. En ik bedoelde eigenlijk ook helemaal niks negatiefs mee. Maar ik kan er niet omheen om dan toch te vragen. Misschien moeten we dat proberen te schetsen. Is hij dan een beetje een zwaar? Is hij een labiel persoon of niet? Want hij laat dingen zien die... Hij is echt een yo-yo.
Mm-hmm.
Ik heb nog nooit, geloof ik, een atleet gezien die zo verschillend kan presteren.
Nee, ja.
Blijkbaar zit er dus... Dus hij heeft blijkbaar enorme gemoedstoestand... Ja, verschillen in zijn gemoedstoestand. Dat dit kan, toch? Dit is ongezien eigenlijk.
Ja, maar langs de andere kant, als je kijkt naar dit jaar en vorig jaar, daar heeft hij 6 wedstrijden, waarvan hij er 5 wint. En zijn slechtste resultaat is die 5e plaats op het WK Ironman in Nice. Vorig jaar rood gewonnen in een toptijd. Ironman Leeds gewonnen in een toptijd. Dit jaar 70.3 Valencia gewonnen in een snelle tijd. Ironman Lanzarote in een nieuw record. Met een tijd waarvan niemand dacht dat het mogelijk was op Lanzarote. En dan nu Challenger Road in 7:21:04. En dan mogen we veel vinden van de mentale staat van Sam Laidlaw. Maar zijn fysieke staat zegt wel van, hij is gewoon helemaal top. En hij getuigt zelf wel op zijn socials over alles wat met de mentale staat te maken heeft en dergelijke. Een lastige winter en dat hij dan af en toe met een serieuze dip zit. Maar hij slaagt er wel elke keer in om dat te boven te komen. En ja, dat is ook een beetje het ja, ik weet niet, is dat eigen aan de triatleet om twijfels te hebben? Ik weet het niet, Tim.
Nou, of misschien aan de uitgesproken toptalenten. Want je ziet het natuurlijk, hè? Dat zie je niet alleen bij de sport. Maar kijk naar de grootste acteurs, kijk naar de grootste kunstenaars, de grootste atleten. Het zijn altijd excentriekelingen. Het zijn altijd mensen die anders zijn dan, nou ja, jij en ik. Dan de normale Nederlander, normale Belg, om het dan even zo te zeggen. Anders zijn ze ook niet zo goed in wat ze doen. Alleen, kijk, we hebben het er vaker met elkaar over gehad. Hij lijkt daarin nog een stapje verder te gaan.
Ja, maar dat denk ik ook. Dan komt dat omdat hij zo open is, ook als het minder gaat. Hij kan van de ene vrolijke Instagram-video naar een depressieve post waarvan de tranen in je ogen komen te staan, bij wijze van spreken gaan. Dus ik denk dat dat ook wel onderdeel is van de persoonlijkheid die Sam Laidlaw is. En is dat dan een beetje labiel? Zitten daar misschien 2 persoonlijkheden in 1? Dat zou best kunnen.
Of is het gemaakt? Die kant wilde ik ook een beetje met jou. Weet je wel, van, is hij misschien ook een beetje iedereen aan het bespelen? Dat idee krijg ik er soms ook een beetje bij.
Ik zou daar niet van verschieten, om het op zijn Vlaams te zeggen, in het geval van Laidlaw. Ik ken hem ook een klein beetje, als een paar keer mee gebabbeld. Het hoort een beetje ook wel bij zijn bij zijn karakter om zo te doen. Langs de andere kant schuilt er ook gewoon een heel sympathieke kerel in hem.
Ja, zeker.
Ook als je ziet hoe hij daar weer medailles staat uit te reiken bij de laatste finishers en dergelijke. Hij is heel benaderbaar. Zeker voor de Fransen. Die dragen hem natuurlijk op handen. Dus ook voor agegroep atleten staat hij open voor een babbeltje en dergelijke. Het is een figuur. Maar ja, als ik die lijn doortrek, hè, we hebben het er de vorige keren ook al over gehad, Maarten van Riel hetzelfde eigenlijk gehad. Hij ook mentaal echt heel diep gezeten in de winter. En dan pas laat weer de goesting en het plezier van trainen terug hervinden. En dan terug opnieuw ook presteren. Want ik denk dat die twee hand in hand gaan. Ik zag Maarten nu ook weer keihard trainen. En ook aangeven van met het hele voetbalgedoe over de Amerikaan die wel mocht spelen tegen de Rode Duivels en die Ballingen. Ja. Dat Maarten zei van, nou, ik zorg wel voor revanche tijdens Ironman Lake Placid. Dus hij is er wel mee bezig ook. Dus ja, ik denk dat het gewoon eigen is aan meerdere atleten van die mentale dip.
Ja, het is apart. Hans, weet je wat ik dan ook weer zo mooi vind? Als je dan naar de andere kant van het spectrum kijkt. Iemand waarbij ik altijd het idee heb dat hij zich kostelijk vermaakt. En dat bleek ook wel weer. Want je zou zeggen, Christian Bloemenveld, 2e... geen wereldrecord. Mm-hmm. Of tenminste, hij raakt zijn eigen wereldrecord dus ook kwijt nu. En dan zou je zeggen, nou, die zal er goed de pestbok over in hebben. Maar hij kwam over de finish. En het eerste wat hij tegen Jort dan toevallig zei, Challenge Family CEO natuurlijk, hè. Dit was een leuk dagje. Ik heb me vermaakt. En toen zei hij, ja, tuurlijk, ik heb me niet de hele dag vermaakt, want het heeft ook pijn gedaan. Maar over het algemeen was het een hartstikke leuk dagje.
Ja.
Nou, dat is een leuke manier om de sport te beleven, denk ik.
Ja. Maar ik zag ook een story van hem voorbij komen. Waar hij op de fiets tussen massa's supporters natuurlijk. Ja, op de Solarenberg naar boven reed. En dat hij ook zei van ja, dit is de reden waarom ik deze wedstrijd wou doen. Dus ik heb wel een moment. Dit is waarom het een bucketlist race is. En weet je, hij heeft groot gelijk overigens. Want ik zag ook nog die andere reel voorbij komen op maandagochtend van 1,6 kilometer file bij het overnachten en aanschuiven om proberen een slot voor volgend jaar te pakken, Tim.
Ja, 1600 meter inderdaad. Een rij van 1600 meter lang voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Challenge Road, die verkoopt jaarlijks uit binnen 30 seconden. Dus dan heb je het over 5.000 tot 6.000 startbewijzen. Dat is over een paar weken altijd dat die inschrijving open gaat. Een paar weken na de wedstrijd open dan de inschrijving voor volgend jaar. Je kunt op de wedstrijddag, kun je in de avond, je kunt ook later gaan zitten, maar je moet eigenlijk al in de avond gaan zitten, omdat je de volgende ochtend een startbewijs kan kopen. En er stond inderdaad een rij van 1600 meter lang om dat te doen. Het is krankzinnig. Die wedstrijd die blijkt ieder jaar toch nog steeds in populariteit te kunnen groeien. Maar je kijkt eigenlijk niet eens meer van op, toch Hans? Je weet dat dit gebeurt gewoon. Dat is gewoon een zekerheidje.
Ja, maar het wordt blijkbaar elk jaar langer en langer die rij. Dus dat is ook wel. En het was ook wel tof om te zien van hoe mensen erbij liggen met campingstoeltjes en slaapzakken. Het is dan gewoon een nacht kamperen om volgend jaar aan een triathlonwedstrijd mee te doen. Sterker nog, voor velen nog eens de avond nadat je zelf keihard hebt afgezien. 7 uur 21 en langer lang.
Er zijn altijd wat extra manieren om nog een kans te maken, op zijn minst op zo'n startbewijs. Hou bijvoorbeeld ook de kanalen van Challenge Almere Amsterdam in de gaten, maar ook andere challengewedstrijden. Maar Challenge Almere Amsterdam is natuurlijk best wel een reële optie, want daar worden ook nog een aantal startbewijzen weggegeven in het wedstrijdweekend. Daar zijn natuurlijk speciale voorwaarden aan, maar dan heb je dus alsnog de zekere kans om je in te kunnen schrijven als je daar uitgeloot wordt. Dus dat is ook wel echt tof. Ik weet je, Hans, we gaan nu naar de vrouwen natuurlijk, maar
Nog wel even, hè, want we hebben Menno kort aangehaald met zijn 2:30 en de vorige keer toch wel de discussie over gehad van zit hij nu echt bij die wereldtoppers? Ja, wat mij betreft wel.
Dat zit hij echt. Dus
op deze manier vierde wordt in rood en er zo dichtbij zit. Het fietsen zou je nog kunnen zeggen van ja, als hij daar een paar minuten beter doet, dan zit hij echt wel dicht bij het podium en dan was hij ongetwijfeld voorbij Bogen gegaan, maar goed.
Ja, hij had slechte fietsbenen, zei hij.
Ja, en ook als hij daar meer wattage gaat verbruiken, gaat hij dan nog 2:30 kunnen lopen. Dus dat is ook altijd de vraag. Maar ik vond bijvoorbeeld ook de 10e plaats van Tristan Olij. Dit was ook zeker zeer goed gedaan. 7:43. Weer 13 atleten onder de 8 uur gedoken in de rood. Dus ook dat was een mooie. En dan hadden we Milan Brons op 18. En dan toch nog Brecht van 19. Voren op 19. Want we hadden gezegd geen Belgen. Maar uiteindelijk Milan is Brecht 19, van Voren nog wel last minute op de startlijst geraakt. Dus,
Ik geloof dat Milan 19 was, maar vergis ik me nou?
Op de PTO-lijst staat hij als 18e.
Dan is er iemand uit de uitslagenlijst gehaald, denk ik. Of ik vergis me nu. Ik kijk eventjes. Ja, hij werd na de wedstrijd in ieder geval op 19 gezet.
Ja.
Ik weet niet of ik ga ondertussen, dan praten we ondertussen even door. Dan ga ik even kijken of er iemand uit de lijst is gehaald. Maar Milan die sprak na afloop in ieder geval van een wedstrijd waarin hij het al vroeg op de fiets moeilijk had. En ook het lopen werd een overleving. Maar ja, dat is ook niet zo gek toch, Hans? Want die heeft 2-3 weken geleden, welke wedstrijd was dat? Waar die vierde werd toen, die Ironman. Ik moet daar wel heel veel tegelijk op zoeken. Als jij dat opzoekt, waar stond die 2-3 weken geleden aan de start, Hans? Daar werd hij zo knap vierde nog. Was dat niet Kopenhagen of zo?
Even een kijkje. Derde in Zuid-Afrika.
Nee, daarna heeft hij nog een wedstrijd gedaan. Milan is trouwens wel gewoon 19 hoor. Dus dan heeft de PTO het verkeerd.
Oké. Okay.
Ik heb dat ondertussen hier in de uitslagenlijst van
Chelsea. Milan was vierde in Klagenvoort. Ja.
Klagenvoort, dat was het inderdaad.
Tristan was derde in Zuid-Afrika. Ik had het verkeerd.
Ja. En even kijken, maar ik heb hier Milan 19e. En Brecht van Voren, 20e.
Ja.
Dat staat in ieder geval in de uitslagenlijst van Challenge Road. En ik ga er toch vanuit dat klopt.
Ja, maar zou het zomaar kunnen dat daar de eerste vrouw voor stond? Want nee, Alane Siffert, die had 8:09:09.
Nee, maar ik heb een lijst met alleen mannen.
Dan Milan.
Ja, maar ik heb een lijst met alleen mannen.
Oké. Okay.
Nee, want ik zit even te kijken. Nou, dan ga ik ze gewoon even opnoemen. Sam Ledlo, Christian Bloemenveld, Rico Bogen, Menno Koaas, Jonas Schomburg, Magnus Dietlef, Frederik Funk, Christian Hokenauk, Patrick Lange, Tristan Olij. Dus dan hebben we de top 10 compleet.
Ja,
dan nummer 11, Will Draper, Arnoud Guillou, 12e, Zach Cooper, 13, Niklas Lupner, 14.
Oh nee, die staat er niet tussen.
Oké, okay, nou, dat is gek.
Ja.
Maar die staat hier op 14.
Ah, opvallend.
7:59:11.
Ja.
Ah, dan heeft de PTO waarschijnlijk één iemand vergeten. Maar dan zullen ze dat ongetwijfeld nog gaan aanpassen. In ieder geval Menno een moeizame... Nu haal ik ze allemaal door elkaar. Milan een moeizame wedstrijd. Tristan, ja, hele goede wedstrijd. Tiende, werd vorig jaar natuurlijk 12e. Het enige wat jammer is van Tristan, ik had hem eigenlijk verwacht misschien wel zijn PR te verbeteren. Nou, daar komt hij dan net niet aan. Maar ja, onder de streep gewoon een hele sterke wedstrijd van hem. En ja, qua Nederlanders kunnen we echt spreken van een hele mooie editie. Ik bedoel, twee mensen in de top 10. Dat is echt top natuurlijk.
Ja, het is mooie prestaties van alle twee. Dus, ja.
Nou, gaan we naar de vrouwen. Want ja. Ja, dat was wel een, ja, ik kan het toch wel op zijn zachtst gezegd een verrassing noemen, toch?
Ja, ja, absoluut, absoluut.
Ze was sterk, hè, Hans?
Ja. Ja, hoewel ik herinner mij nog vorige week toen we aan het voorbeschouwen waren, dat jij nog tegen mij zei van, dus jij zet Alana Siffert niet op het podium.
Ja.
En daar heb ik toen denk ik heel bewust nee op geantwoord. Dus ja, echt wel verrassend. We weten dat ze heel sterk is op de fiets. Maar wat ze nadien in de marathon liet zien was on-Alana Sifferts, zeg ja. Maar
Hans, ben ik nou de enige? Ik kan het nu natuurlijk alleen maar aan jou vragen, maar ik weet dat meer mensen het hebben. Ik kan er niet naar kijken.
Ja.
Ik word er gewoon een beetje onpasselijk van. Ja, dat is niet het juiste woord, want dat is net alsof je ervan walligt. Dat is het helemaal niet. Maar ik vind het, weet je, hoe zij op die fiets zit. Ja, ik vind het verschrikkelijk om naar te kijken. En dat lopen, dat ziet er eigenlijk ook niet uit.
Nee.
En het is echt een hele leuke dame. En ik heb er een paar keer mogen spreken al de afgelopen jaren. Onder andere in Almere natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus ik gun het er echt van harte. En ik vind het hartstikke tof dat zij gewonnen heeft. Hartstikke leuk voor de wedstrijd ook. Maar ik vind het, ja, ik kan er niet naar kijken. Ik vind het heel
onprettig. Maar het is wel effectief. Is het efficiënt? Dat is een ander verhaal. Dat denk ik niet.
Maar nou, dat denk ik wel, want het werkt wel, ja.
Ze trapt met dat zware, grote verzet altijd een bijzonder goede fietstijd. Je wil niet weten, denk ik, wat de wattages zijn van haar.
Nee.
Ja, het is opvallend. Ik vind nu deze keer het meest opvallende is dat zij een marathon uit de benen schudt van 2 uur 45.
Ja.
En ik ben even gaan terugkijken, Tim. Want haar marathon is tot hiertoe altijd haar zwakste punt geweest. Vorig jaar in rood 3 uur 04. Ironman Western Australia 3 uur 21. Ironman Nieuw-Zeeland 3 uur 15. Almere in 2024 was het toen tweede werd 2 uur 57. Mm-hmm. En dat was haar debuut op de volledige afstand. Dus ze doet wel een heel pak van haar PR eraf.
Won zij toen of werd ze toen tweede?
Tweede.
Wie won? Marlène dan dat jaar?
Dat was achter Marlène de Boer, ja.
Ja. Maar dat was eerlijk gezegd ook de eerste keer dat ik toen van haar hoorde. En ik weet nog dat Els Visser toen vooraf zei, let op Alana Siffert. En toen dacht ik, ja, zal wel. Ik ken haar niet. Wat natuurlijk niks zegt. En dat bleek toen ook wel. Want toen werd ze dus inderdaad heel sterk tweede. En daarna is het best wel sterk of snel gegaan met haar. Hè? Want vorig jaar ook al derde in rood, nu dan winst. En inderdaad, als jij als vrouw 2,45 loopt, dat is een niveau waar heel veel mannen niet aankomen.
Nee, dat inderdaad.
Is echt. En kijk, ik zei net, ik kijk er niet graag naar. Dat komt echt, nou ja, op het fietsen dus, met het fietsen door dat krankzinnig zware verzet, waarbij ze ook nog eens zo'n beetje over het hele zadel heen schrijft. En dat bovenlijf, dat beweegt alsof ze een soort boom aan het hakken is. En met het lopen, ja, die benen die zwabberen alle kanten op, lijkt het wel. Maar ik heb wel echt genoten van wat zij liet zien, want ze heeft, om het dan op zijn plat Nederlands te zeggen, overal scheid aan gehad. Ze heeft zich nergens verscholen. Ze heeft alles zelf gedaan. En ze was gewoon oppermachtig. Ze heeft alle grote namen achter zich gelaten. Ja. Lucy Charles die kwam niet dichterbij. Cat Matthews die is eigenlijk volledig door het ijs gezakt. Die heeft echt een off day gehad. Caroline Polen, heel goed debuut. Maar uiteindelijk kwam ze ook gewoon aanzienlijk tekort tijdens de marathon. Er was er eigenlijk eentje die echt vier overeind bleef. En dat was Alana Siffert.
Ja, klopt. Ja, want ik zat eigenlijk te denken toen die van de fiets kwam. Van, ja, nu wordt het aftellen wanneer Lucy Charles komt voorbijgelopen. Ook natuurlijk nog aan het kijken. Want op zich was de achterstand van Kev Matthews was 8 minuten. Dat is ook speelbaar normaal gezien voor Cat. Die had niet haar sterkste marathon. 2 uur 54 deze keer. Ik vermoedde dat al een beetje op voorhand van dat Cat Matthews misschien wat te veel van die Ironman Pro series heeft gedaan. Al een heel druk seizoen gehad. En dan niet helemaal top. Bij Lucy Charles kan je dat wel zeggen. Hè? Die loopt 2 uur 50. En dat zag er goed uit ook. Dus ik denk wel dat Lucy helemaal terug is en dat daar echt geen last meer is van die blessure die ze gehad heeft. Dus dat is ook wel een goede vaststelling. Maar ik zat dus te wachten dat Lucy Charles ging voorbij komen, maar dat gebeurde niet.
Nee. Wat vond jij van die kledingwissel van Lucy Charles?
Ja, apart. Maar ja, goed. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, ga zeker eens terugkijken naar de foto's en de beelden. Maar Lucy Charles is gewoon old school in die wedstrijd bezig geweest. Het is echt wel de meest vintage uitrusting die je kan bedenken, zeg maar.
Het leek weer alsof we terug waren in de jaren 90, toch?
Ja, klopt. Ik vond het fantastisch. Ik hou daar wel van.
Ja, maar het feit wat ik eigenlijk bedoel is, kijk, dat zij... Kijk, hoe het eruit ziet, het zal mij zorg wezen. Mm-hmm. Ik vond het ook wel leuk eruit zien, maar ik geloof niet dat heel relevant is. Ik vind het vooral relevant van, wat vinden wij ervan dat zij van de fiets komt met een minuut achterstand, vervolgens een soort Dixie in lijkt te duiken. Iedereen dacht ook even van, nou, die heeft een telonipje gedaan, hè, om het even netjes te zeggen. Maar dat bleek niet zo, want ze kwam ineens dus met een heel ander treisoet uitgedaan en dan dat looppakje aangedaan. En voor de mensen die het niet gezien hebben, het was eigenlijk een topje en een soort zwembroekje als het ware.
Ja.
Echt een atletiek pakje, zeg maar. Ja. Ze verliest daar een half minuutje mee. Nou, dat is natuurlijk best te overzien. Maar goed, het is toch een halve minuut.
Nou, een minuut bijna. Want de wisseltijd van Alan Siffert was 58 seconden. En Lucy Charles was 1 minuut 50. Dus dat is bijna
Nou, moet je nagaan.
Dat ze er langer over doet.
Ja, maar ja, dus wat vinden wij daarvan? Kijk, ik vind dat wel opmerkelijk, hoor.
Ja, op zich op dat moment in de wedstrijd. Maar zelfs dan had ik nog van, ja, maar ze gaat er wel naartoe lopen. Dus dit is allemaal ingecalculeerd. En weet je, als je daarmee sneller loopt, hè, dat is ook met de vraag van, ga ik sokken aantrekken of niet? Dat is ook zo eentje van, vaak ga je gewoon veel sneller en comfortabeler lopen met sokken aan. Je verliest daar een paar seconden mee, maar dat win je gewoon gigantisch terug in de marathon. Dus het is 2:50 lopen in haar geval. Ja, als je dat op een comfortabele manier doet dan in je normale trisuit, dan is het een goede keuze. Alleen stel je voor dat je die wedstrijd op een minuut verliest, dan is het anders.
Ja, en uiteindelijk heeft ze er niet heel veel mee gewonnen. Maar ja, wie weet dat ze anders meer verloren, maar dat weet je ook niet. Nee, ik geloof niet per se dat ze hier nou zoveel sneller mee loopt. Jij wel?
Mm-hmm. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, goed, het kan puur mentaal alleen al een ding zijn, Tim. Dat je denkt van, ik ga daar sneller mee lopen. En dan doe je dat ook effectief. Dus,
dat is waar. We hadden allebei wel Lucy Charles op twee, Hans. Dat hadden we dan allebei goed, hè?
Ja, dat wel. Ja.
Ik
heb ook nog even zitten hopen op Caroline Polen. Maar die is er wel een beetje doorheen gezakt in het tweede deel van de marathon. Want die was eigenlijk tot halverwege de marathon was die ook bezig aan een kleine stunt in haar debuut. En vijfde plaats is ook nog wel mooi. Maar ja, dan zag je van, dan was het echt wel klaar en is het tempo zwaar naar beneden gegaan. Dus daar zat ik nog een beetje op te hopen. Maar ik ben vooral blij voor Lucy dat die, volgens mij heeft die gewoon blessurevrij, pijnvrij kunnen lopen. En dat is een teken dat ze terug is. Dus ik denk dat voor haar ook wel... ik denk dat zij heel blij gaat zijn met deze tweede plaats. En dat zag je ook wel een beetje na de finish bij haar, vond ik. Het was niet zozeer van ontgoocheling door niet te winnen, maar ik denk vooral tevredenheid van yes, ik sta hier terug.
En hoe blij zou Sam Lederlo, denk je, zijn als hij straks op zijn bankrekening kijkt?
Oh, dat ongetwijfeld ook. Alleen, ja, met alles wat hij de afgelopen tijd gewonnen heeft, ik weet niet of dat hem dan nog heel veel doet, dat er nog een extra bedragje bij komt.
Ja, maar er komt nog wel wat meer bij met het wereldrecord natuurlijk. Hè? Er zitten wel lekkere bonus aan verbonden, dus dat is wel prettig, denk ik. En de stokbroden zijn tegenwoordig ook niet meer zo goedkoop daar in Frankrijk. Hè? Dus...
Ik denk ook dat hij niet zo heel veel in Frankrijk te vinden is. Dus dat valt nogal mee.
Dat is ook weer waar.
Ja.
Hoe is de sfeer bij jullie verder? Want ik bedoel, de Rode Duivels die zitten er nog steeds in. Ja. Het was een bewogen week hier natuurlijk. Hè, met alle commotie rondom die schorsing van die Amerikaan die door Trump een soort gratie verleend kreeg. Maar jullie gaan lekker en... Ja, wat spannend weekje nou weer voor jullie dan, hè?
Ja, vrijdagavond is het tegen Spanje. En de manier waarop ze Amerika aangepakt hebben en de manier waarop Spanje speelt. En ik heb ook nog een beetje naar Spanje-Portugal zitten kijken. Denk ik wel eens dat ze Spanje aan zouden kunnen. En wat er ook gebeurt, ik vind tot hiertoe met die ene goede match tegen Amerika hebben ze veel goed gemaakt. Veel strijdvaardigheid gezien. Ik ben normaal gezien niet de allergrootste voetbalfan, maar ik heb ook wel zitten genieten. Ik ben om 2 uur, om 1:55 had ik mijn wekker gezet, dat ik om 2 uur voor de tv zat. En ja, ik heb echt wel zitten genieten. ben nadien nog wel even terug gaan slapen, want dit weekend weinig slaap gehad. Maar ik was wel blij dat ik was opgestaan en het van dichtbij gevolgd heb en echt wel genoten van die wedstrijd. Dus,
dat is toch weer anders dan ik, hè, Hans? Want dan was ik op Gran Canaria, zet ik het wekkertje een uurtje later om 3:00. En vervolgens wordt Nederland uitgeschakeld na penalties. Ik heb verdomme die tv gewoon door die hele kamer uitgegooid. Ja. Dat was echt, ik mag nooit meer in dat hotel komen, denk ik. Ja. Wat een drama, jongens.
Ja. Nou ja. Ja. Hey, Hans, ik heb nog wel de grap gemaakt overigens. Want in Kinrooi, dat zit vlak tegen de Nederlandse grens, maar niet zo ver van Duitsland. Dus veel Nederlanders die meededen en ook wel wat Duitsers. En op een gegeven moment hadden we een Duitser, een Nederlander en een Belg op het podium. Ik zeg, dat kunnen we daar dus een typische café-mop van maken. Hè. Een Duitser, Nederlander en een Belg komen een café binnen. Ik zeg, maar ja, dat kan niet, want België zit nog wel op het WK. Alleen Nederland en Duitsland zijn thuis. Vond niet iedereen even grappig. Ik weet niet waarom. Maar,
het blijft toch bijzonder hoeveel een WK voetbal teweeg brengt. Hè? Hoeveel dat losmaakt. Want ja, of je het nou leuk vindt of niet, Hans, er wordt meer over gepraat dan over het wereldrecord van Sam. Dus...
Nou, dat klopt. Dat vond ik eigenlijk het jammer. Ik vond het wel knap dat Sportstad bij ons toch wel opgepikt heeft. Okay. Want daar had ik echt wel schrik voor. Ik was het nog letterlijk aan het zeggen. Zondag van, ja, jammer dat dat vandaag gebeurt. Want je hebt de Wereldbeker, en we spelen maandagnacht. En je hebt de Tour de France. Dus de sportpagina's zijn al voor 95% gevuld. Maar in die overige 5% zat toch nog wel een klein stukje over het wereldrecord van Sam Laidlaw. Dus dat is wel mooi. Wat ik overigens bijzonder vond, en het was een triathlon medium, ik denk Slow Twitch of iets in die aard, kan ook Try 24/7 geweest zijn, die plots een beschouwend stuk brachten van, ja, moeten we het eigenlijk wel hebben over een wereldrecord op de long distance, hoeveel zegt dat en hoe zit dat met die afstanden en dergelijke. En dan dacht ik van, kom aan jongens, too soon.
Goede timing inderdaad, ja.
Ja. Dus dat vond ik wel een opvallende. En is dat dan, ik weet niet, is dat een reactie op het feit van dat het niet Bloemenveld is deze keer, maar Laidlaw? Ik weet het niet, maar ik vond het wel een vreemde keuze dat ze daar meteen over hadden. En in principe hebben ze wel een beetje gelijk. Ik bedoel, de ene long distance is niet de andere. En het is niet dat de parcoursen volledig afgemeten zijn, zoals dat bij een officiële marathon wel het geval is.
Is ook een beetje storytelling, toch?
Dat heeft de sport ook wel nodig. Daarom. Dat is, bedoel, als het hier geen wereldrecord had geweest, of dat we daar niet officieel over spraken, dan hadden we nu een heel andere podcast gehad. En nu zijn we al 37 minuten lang over een wereldrecord bezig, dus en een fenomenale prestatie.
Gaan we even naar iets heel kleins. En dat wordt, zegt hij zelf ook. Maar even een beetje de pareltjes of de krent uit de pap is ook leuk. Want ik kreeg een mailtje van Dave Honkoop, een van onze vaste luisteraars, begreep ik. Luistert al jaren naar onze podcast, dus dat is hartstikke tof. Hij bedankt ons ook, ons beiden daarvoor, dat we hem met de podcast up-to-date houden over alle triathlon nieuws. Maar het is leuk, want hij heeft zelf een podcast online gezet. Het is een soort korte podcast mini-serie. En die heet Voorbij de Limiet. Je vindt hem onder andere op Spotify. En we gaan het daar nu niet heel lang over hebben, Hans. Want kijk, het niveau van triathlon praten komen ze natuurlijk niet aan. Dat is eigenlijk niet te doen. Maar nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar dat is echt ik vind het echt een leuk tipje om voor onze luisteraars, als je niks te doen hebt, een keer. 4 afleveringen zijn het. En hij vertelt daarin, samen met, en dan pak ik het er heel even snel bij, Jan-Willem Koudijs, een marathonloper. Maar ze hebben het met elkaar over de deelname van Dave aan, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, de Stone Brixia Man.
Oh ja.
En dat is een extreme triathlon in de Dolomieten.
Ja.
En zoals hij het dan zelf vertelt, of opschrijft, het is een rauwe vertelling van een hele gemiddelde triatleet die door extreme triathlon tot grote hoogtes komt, letterlijk en figuurlijk. Nou, ik vond het wel leuk. Ik heb de eerste aflevering nu geluisterd, dus ik heb er nog 3 te gaan. Maar nou ja, wil je een keer iets anders proberen qua podcast? Wat mij betreft zeker de moeite waard om die ook even te checken. Dus als je een keer in de auto zit, echt de moeite waard.
Ja.
Hans, kijk, we kunnen allerlei onderwerpen gaan bespreken met elkaar. Ja.
Ik denk, misschien nog eentje eigenlijk, omdat dat toch wel een wedstrijd in Nederland was. Misschien heel even kort. En misschien moeten we daar de volgende keer iets meer over gaan. Maar Holte was natuurlijk ook dit weekend. En dan denk ik ook bij mezelf van, ja, jammer Holte dat je in het een World Cup en Tour de France en rood zit. Want er was wel weinig aandacht voor Holte.
Ja, maar wat dacht je dan van
prestaties gezien.
Maar wat dacht je van het EK Ironman, Hans? Daar kijkt toch ook niemand naar nu?
Nee. Sterker nog, ik heb het nog altijd niet online staan, besef ik me net. Stond het was ook op een lijstje, staat nog redelijk wat op het lijstje. Maar
het was ook een sneu veld, en met alle respect zeg ik dat. Want ook daar natuurlijk topatleten, maar het was nog niet een achtste van wat er in rood zeg maar, aan de start stond. En dan is het EK Ironman 70.3 Elsinore, maar niemand heeft het erover.
Nee, klopt. Ja.
Nou ja, goed. Even terug naar Holter, want er waren inderdaad, kijk, al die wedstrijden die sneeuwden natuurlijk onder. Bij de mannen helaas geen Nederlands succes. En bij de vrouwen ook niet, al hadden we daar wel Robin Reiling, die gelukkig de Nederlandse eer nog een beetje hoog hield. Want ze werd tweede op een seconde. Het was echt een hele spannende eindsprint met Manon Laporte.
Ja, de Franse. Die normaal gezien altijd een stuk sneller is dan Robin Reiling. Dus ze heeft echt wel een goede prestatie neergezet. Die sprint was ook wel mooi om te zien hoe ze daar naar die binnenkant van de bocht ging en dergelijke. Maar ja, Laporte is wel heel snel.
Ja, het is echt heel snel. Maar ja, ik moet wel zeggen, Hans, kijk, Robin Reiling, succesvol, gaat goed. Dus dat is fijn. Maar ook nu in Holte weer zie ik toch een beetje het beeld wat we al vaker nu ook met elkaar besproken hebben. Ik blijf het zeggen, de Nederlanders hebben het ontzettend lastig. En dan vooral bij de mannen. Kijk, we hebben dan 12e Niels van Laanen, Gerald Panjer 19e. Ja, Hans, met alle respect, we hebben het wel over een Europe Cup, hè?
Ja, en niet eens de sterkst bezette Europe Cup. Want daar moeten we ook eerlijk over zijn. Holte heeft ooit betere en grotere deelnemersvelden gehad. Ik weet niet waar het in zit. Is dat de datum? En natuurlijk moeilijke periode, examens net afgelopen en zo. Maar dat mag in principe voor de absolute toppers geen reden zijn. Dus natuurlijk is het een drukke periode geweest. Hè, met een aantal Europe Cups vlak achter elkaar. Die twee Poolse ook. Je had nog de World Cup in... wat was het? Tizi, het is Avaros. Ja. Dus het is een drukke periode geweest. En het EK Multisport komt er ook nog aan. Maar ja, dat zie je ook niet, de mannen van de Europe Triathlon Cup. Dus in principe vind ik het een vreemde waarom Holte, wat vroeger toch wel een van de aansprekende wedstrijden was, dat ze het nu moeten doen met een wat minder deelnemersveld. Dat is wel jammer. Zelfde vaststelling overigens voor de Belgen.
Ik wilde net zeggen, waar was de Belgische Miss Holte, Hans? Want ik bedoel, Jolien Vermeijlen, 3 keer op rij gewonnen, 2003, 4 en 25. Heeft ze hem bewust overgeslagen of...
Zeer bewust, want ze is geblesseerd. Ze heeft haar voet omgeslagen tijdens de mixed team relay. En dat is toch wat pijnlijker dan verwacht. Dus ze doet wat rustiger aan, want over een paar weken komt het Europees kampioenschap eraan op de sprinttriathlon. En daar gaat ze ook haar titel weer verdedigen. Dus voorlopig even geen Jolien Vermeijlen in actie. Dacht ik wel te gezien te hebben dat ze al terug een klein beetje aan het lopen is. Maar dat was de reden waarom dat zij er niet bij was deze keer.
Wel een vervelend moment, want ze was natuurlijk weer aardig in vorm.
Ja, inderdaad. Dus dat is wel een pijnlijke. Maar goed, het was vlak, want ze had een stage gepland met de zwemclub 10 dagen. Dus daar is ze nu mee naartoe getrokken. Okay. Dus op zich is het wel het goede moment eigenlijk om dit voor te hebben, omdat er nu wat meer aandacht naar zwemmen zou gegaan zijn ook. Dus hopen van dat snel geneest en dat ze weer top kan lopen, zeker richting het EK aan. Ja, en voor de rest van de Belgen was het ook een beetje dezelfde vaststelling. Het was geen slechte wedstrijd en ze hebben het collectief niet slecht gedaan. Maar het is de Europe Triathlon Cup en dan zou het in principe beter moeten kunnen dan de resultaten die ze neergezet hebben. Ja, elke wedstrijd moet gelopen worden. Wel fantastische wedstrijden bij de jeugd, bij de juniores. Winst voor Luca van den Brugge. Dat is echt die zich echt aan het ontpoppen tot talentje. Er is redelijk wat te doen rond haar, want er wordt steeds meer en meer gezegd van dat ze ook, er is interesse vanuit de wielerwereld, omdat ze keihard kan fietsen. Ik hoop dat ze bij triathlon blijft, want je merkt nu de manier waarop dat ze in Holte won. Ze heeft gewoon echt iedereen opgerold tijdens de klim in Holte, loopt dan nog verder uit in de afdaling en loopt dan ook nog eens supergoed en heeft er ook gewoon veel plezier in. Dus Luca is echt wel onze grote hoop voor de toekomst om ik denk het niveau van Jolien te gaan halen. En daar heeft ze nog een paar jaar voor, want ze is nog super jong, ze is junioren. Maar die doet dat wel zeer goed. En dan Runar de Meulenaar, 4e geworden door een penalty als enige. Of ja, er waren 2 Belgen die een penalty kregen, terwijl zowat de hele groep voorbij de dismount line is gegaan. Maar alleen hij en Rick Verrijken kregen een penalty. Ja, dat was wel discutabel blijkbaar. Er is heel veel om te doen geweest. Maar dat kostte hem een podiumplaats. Maar goed, de jeugd geeft het goede voorbeeld, dus dat is goed.
Ik moet bij Holt altijd een beetje denken aan, nou jij zegt van die mounting disline, dat moet ik denken aan, ik denk dat dat ja, misschien al 3, 4 jaar geleden was. Herinner je je dat nog? We hebben dat ook op Triathlon gehad, dat filmpje. Dat al die atleten struikelden bij de finish, omdat er een soort balk onder dat tapijt lag.
Ja. Klopt, klopt. Ja.
Dat was echt wel een van de raarste finishes die ik ooit gezien heb, geloof ik.
Ja, 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 klopt, dat klopt. Ja, daar herinner ik me nog wel eens inderdaad Holte. Ja, ja, ja.
Hey Hans, over Holte dan nog één dingetje even. We hadden daar grote namen ook aan de start. En dan geen grote namen qua triathlon, maar wel qua schaatsen. De Nederlandse schaatstop die stond daar aan de start. Met voorop Jenning de Bo, hè? Olympisch 2 keer zilver natuurlijk in Milaan. Mm-hmm. Maar ook wereldkampioen op de sprint. En wat ik dan wel mooi vind, dan verwacht je dat zijn mensen die, weet je, die kunnen natuurlijk door alle pijn heen. Maar die kwam er na de helft van de 500 meter zwemmen toch al achter dat hij aardig zware arm had.
Ja, wat wil je?
Ja, mooi toch?
Ja, was het een bewust doel dat ze daar met zoveel waren? Zo van, nou, dit willen we eens proberen? Of was het meer
Zij zijn van schaatsteam Reggeborg. En volgens mij zijn die heel erg verbonden aan het even. Zij zijn natuurlijk heel erg met. Zij investeren ook in triatleten, hè, Reggeborg. Ja. Ze hebben zo'n soort Reggeborg Appeltjes Foundation of zoiets heet dat, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat heet. Reggeborg talent of zo. Reggeborg. Ik ga het even opzoeken, hoor. Want ik heb er laatst nog zo'n artikel toen over geschreven. Over Pim Bakker. Die krijgt er ook steun van. Hoe heet dat nou? Gewoon Reggeborg Foundation. En het Groene Appeltjesprogramma. En daarmee, dus ik denk dat het daarmee een beetje van doen. Nou, dat ze gewoon een soort binding met de regio ook lieten zien of zo. Maar ja, het is wel grappig, weet je wel. Ik bedoel, hij stond dan aan de start. Marcel Bosker, Wesley Dijs, Matt Simons en ook de coach. En dat is natuurlijk ook geen onbekende, Gerard van der Velde. Dus dat is wel tof natuurlijk. En voor een wedstrijd een prima affiche om dat soort namen aan je start te hebben.
Ja, daarom. Ik denk dat ook wel een leuke is. Dus altijd tof om te zien. Ja.
Alright, Hans, zijn we er door. In deze week waarin sporthistorie, triathlongeschiedenis werd geschreven, waarin we ongetwijfeld nog heel veel podcasts ook weer op terug gaan komen. Want dit wereldrecord, daar zijn we echt nog niet over uitgesproken met elkaar, vermoed ik zomaar. Aankomend weekend zijn er echt wel wat wedstrijden, maar het zal waarschijnlijk niet zo groot en zo bombastisch gaan worden als een rood. Want dat is altijd natuurlijk, dat soort grote wedstrijden, hè, dat zie je ook in Kona, dat zie je ook in iets mindere mate, maar ook naar Almere. Dan zit er toch altijd even een beetje een zwart gat als dat soort grote wedstrijden zijn geweest. Daar moeten we het dan maar mee doen, toch, denk ik.
Ja, weet je, we moeten hier gewoon nog even van nagenieten, Tim.
Ja, dat is het. Gaan we doen. En dan spreken wij elkaar volgende week gewoon weer op dinsdag, denk ik, hè?
Laten we dat afspreken, ja. Alright. We hebben nu geen glazen bol gedaan, dus dan kan je gewoon rustig.
Ik heb dan nu nog een dagje of 5 om het verdriet weg te drinken, zou ik bijna willen zeggen. Want ik denk dat er heel veel sterke drank nodig is om dit kwijt te raken. Maar, nou ja, 1 biertje heb ik wel genoeg, denk ik. Alright, Hans.
Dan denk je een vrijdagavond eentje op de Rode Duivels, die dan tegen Spanje gaat winnen.
Ja, ik vrees dat Spanje gaat winnen, Hans. Wij doen op werk, op kantoor, doen we de Scorito-app. En ik sta bovenaan en ik ga wel Spanje als verwachte winnaar invullen, eerlijk gezegd.
Als jij bovenaan staat, zegt dat heel veel over de rest en hun voetbal. Overigens, daarover gesproken, was er dus straks aan het denken, maar voor we afsluiten, wil ik toch nog wel even een woordje plaatsen over een van de mooiste Challenge Family leden die ik ken. Want hij is iemand die altijd keihard werkt en dat graag doet achter de schermen en altijd met een glimlach.
Je hoeft hem niet in het zonnetje te zetten.
Ik zag Richard Belderok over de streep komen in rood. En ik had kippenvel bij de beelden van zijn finish. Dus Rich, indrukwekkend. Gewoon knap gedaan.
Ja, en kijk, laten we ook eerlijk zijn. Ik geloof dat het 15 jaar geleden was dat hij een hele triathlon had gedaan. Ja. En hij heeft een drukke baan. Hij had ook weinig getraind. Hij heeft alles op alles gezet om toch weer een keer naar die finish te komen. En hij heeft een hele dag genoten. En met een grote lach over de finish. Ook een beetje geëmotioneerd zelfs. Ja, dus dat was hartstikke mooi om te zien. Ja. En Jeffrey Visser stond ook aan de start.
Hey, Jeffrey natuurlijk,
naar de finish gekomen. Dus we hebben er weer 2 bij op kantoor die een hele op hun naam extra gezet hebben. Dus ja, altijd leuk om...
Is dat dan wat te doen als je daar rondloopt? En dat die mannen zo constant, hè, dat het eigenlijk heel de week Middle Monday is?
Nou, ik had het geluk dat ik was natuurlijk op vakantie.
Ja.
En zij zijn nu allebei zelf even weg. Dus hoef ik dat gezeik in ieder geval niet aan te horen. Hè?
Ja. daar zat ik overigens zondag nog aan te denken. Denk, hoe hard heeft Tim nu zitten balen dat hij met Suus op vakantie moest naar Gran Canaria? Terwijl het rood weekend was. Hè? Want nou, als je hier ter plaatse bij bent, dat is natuurlijk nog wel, ja.
Ja, kijk, voor mij was het echt de eerste keer sinds jaren dat ik in rood er niet bij was. Oh nee, dat is trouwens niet waar. Vorig jaar was ik er ook niet bij. Maar daarvoor eigenlijk al die jaren wel. Kijk, tuurlijk is het jammer dat je die wedstrijd mist. 100% waar, want dit wil je gewoon in het echt zien. Qua werk is het wel een stukje makkelijker om het op deze manier te doen. Want ik mis niks. Ik heb alles kunnen zien. Ik zat eerste rij, zeg maar. Hè. Mm-hmm. En nou, rood is sowieso een drama qua internet altijd. De verbinding is echt slecht. Dus als je daar na de finish je verslag online wil zetten, dan moet je zonder te overdrijven een kilometer of 2-3 weglopen voordat je enigszins normale verbinding hebt. Dus ja, weet je wel, tuurlijk, het is gewoon tweeledig. Enerzijds wil je erbij zijn, anderzijds qua werk is dit ideaal. Maar ik heb die wedstrijd 8 uur lang zitten kijken. En één ding weet ik wel zeker, Hans. Het trainen gaat ook echt weer lekker bij mij. Volgend jaar ben ik er wel bij weer. Volgend jaar ga ik hem ook doen.
Op de fiets. Ja,
ja nee, gewoon zwemmen, fietsen, lopen. Ja, dus dat ga ik. Ik ga echt de solo weer doen. Want de laatste keer dat ik daar startte was inderdaad fietsen en relay. Maar nu wil ik hem echt wel weer helemaal doen. Dus Hans, als jij dan ook gewoon gaat trainen, dan doen we hem samen.
Ja, dat is misschien nog wel een plan.
Waarom niet? Ik bedoel, Fiebo Co ging ook goed, dus.
Ja, maar ja, dat was een halve. Hè. Dus, maar je blijft nog altijd veel vragen krijgen van hoe zit het met jouw doelen en ben je weer aan het trainen. Ik heb in Kinrooi even in open water gezommen. Het was 250 meter. Het was niet veel, maar het was weer een begin. Het was lang geleden. En ja, dat voelde eigenlijk wel goed. Ik had zoiets van, nou, moet ik meer gaan doen. Dus wie weet.
Nou, ik noteer hem vast. Tim en Hans volgend jaar in rood.
Ja.
All right, Hans. Ik zou nu zeggen, ga lekker trainen dan. Dat moet dan even gebeuren. Weekie. En dan hoor ik volgende week hoe het ervoor staat met je vorm.
Oké, dat is goed. Ik ga zwemmen. Ja.
All right, Hans. Ik spreek je volgende week. Tot dan.
Tot dan.